tot onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2. En daarvan lees ik u voor de versen 16 en 17. Lucas 2, de versen 16 en 17, daar spreekt het woord des Heren aldus, en zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Tot zover. Geliefde gemeente, we hebben gehoord deze morgen dat Jozef en Maria hun kind heten Jezus. En wij wilden een ogenblik letten op die oude geschiedenis die we wel eens in vervolgstof hebben behandeld, ligt mij bij. Dat wilde ik nu niet doen, maar kort enkele dingen noemen. Die oude geschiedenis van de herder. De uitbreiding in beginsel van het koninkrijk God en van het woord dat kracht deed in hun harten. En dat naar zijn welbehagen nog kracht zal doen, totdat de laatste der zijnen zal zijn toegebracht. De Heer Jezus zei eenmaal in zijn woorden tot de discipelen van Johannes, die kwamen vragen namens Johannes. Vangen op die hij deed wondertekenen van blinden die het gezicht kregen, lammen die weer mochten lopen, van doven die hoorden, van doden die werden opgewekt, en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Die waarheid die komt zo sterk uit in de geschiedenis van de herder. Want als wij ons afvragen, wat zijn dat voor soort mensen geweest? Dan moeten wij zeggen, de herders behoorden tot de allerarmste van het volk. Wat daarvan bekend is uit de geschriften van die tijd, geeft ons een beeld dat de herders eigenlijk zo'n beetje aan de zelfkant van het leven stonden. Tegenwoordig vervaagt dat een beetje en dat is misschien goed, dat is wel zeker goed. Want of dat je nou met een wit boordje loopt of een overal loopt, dat weet ik wat. Dat maakt het niet uit. De waarde van de mens of van de arbeid. En daarmee hoeft hij zich niet te verheffen op het een of het ander. Maar in die tijd zou je het zoiets kunnen noemen, wat nu in deze tijd veel gedaan werd de laatste jaren door de buitenlandse werknemers. Werk niet waar de Nederlanders geen zin in hadden, om in die oude vieze tanks te kruipen en schoon te maken van die schepen. En allerlei werk. En dan is er heel wat slecht werk, wat ook slecht is voor je gezondheid, ook in deze tijd nog wel. Maar dat deden dan de buitenlanders. Nou, zo moet je het je ongeveer voorstellen. De herders was een slachtvolk. Dat behoorde tot de allerarmste. En dat had in die tijd, dat beroep had weinig om het lijf. Ja, de heer van die herders, die was meestal rijk, de eigenaar van de schapen. Maar de herder zelf stond in zo'n laag, op zo'n laag niveau beschreven, dat in een of andere geschrift van de rabbijn, uit die tijd, daar kun je lezen dat de herders mochten niet getuigen voor een rechtbank. En de herders, die mochten ook geen eed afleggen, zulke soort dingen meer. Het was alsof men die mens een klein beetje beschouwde als minderwaardig. Als dom, of hoe je het dan ook noemen wil, die niks anders konden. Ach ja, wat vergeet een mens? Wat vergeet hij toch? Volk Israël van David. En van Amos, die bij de schaapsedders of de veehoeders van Tekoa was. Wat vergeet de mens toch gauw? Dat het Gods weg is om het arme en het geringe op te heffen. En dan erbij, wat is er uiteindelijk voor armoedig? Dat maken de mensen ervan. Dat ze die herders zo in een bepaalde hoek zetten. En het beroep zo verachten. Dat alleen de allerarmsten zich gingen melden. Zich verhuurden om als herder dienst te doen. Nou, dat wil niet zeggen dat het zogenaamde, de actuele voorstelling. Die herders voorstelt als van die halve wilde. En van die grove. Goddeloze mensen, dat die de antwoord aan de schrift. Zeker niet. Want het woord dat is gekomen tot hen die de vertroosting Israëls verwachten. En ik geloof zeker dat de herders daar ook bij worden. Maar ze hebben zichzelf daar niet bij durven scharen. Zij hadden zelf alles mee om een soort minderwaardigheidscomplex te hebben. Van, ach. Wij tellen niet mee. Wij doen niet mee. Wanneer komen die herders in de tempel? Wat zien ze er armzalig uit? Wat krijgen ze weinig uitbetaald? Overdag dan gaat het nog. Maar 's nachts. Wat kunnen de nachten lang duren? Wat kan het de verveling aanwezig zijn? In die lange, kille nacht. Ja. Er zijn herders daar, in die velden van Efrata. Ja. Toch kunnen ze weten, en hebben het ook wel geweten, dat daar David heeft gewandeld met de schapen van zijn vader. En dat hij daar gezongen heeft reeds voor het aangezicht van God. En dat hij de hemel beschouwen mocht met een verwonderd oog. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond. God, eer en heerlijkheid. Maar dat is zo lang geleden. Dat is zo lang geleden. Eeuwen en eeuwen geleden. En als het leven zo doorgaat. Een heer, een rijke eigenaar die wordt oud. En een herder wordt ook oud. En een rijke eigenaar die kan een grote begrafenis krijgen, maar hij wordt toch eenmaal begraven. En een arme herder mag een armzalig begrafenisje krijgen aan het eind van zijn reis door dit leven. Maar hij is ook niet eeuwig hier. We zijn mensen met elkaar. De bedelaar, de putjeschepper, de koning. Allemaal zijn ze geboren. Allemaal moeten ze sterven. Maar, kijk, wat nou zo ligt, hè, in de ogen der mensen, en dat is een ergernis voor het vlees. Het hoogmoedige vlees. Die herders waren geen mensen in de ogen van de stedelingen, en in de ogen van de doorsnee Judeërs, en zeker in de ogen van de rabbijnen en de schriftgeleerden, dat waren geen mensen om een boodschap te sturen. Nee, want daar kon je niet op aan op die mensen, zo bekeken ze dat. Waren van die simpele mensen, oh nee. Daar had je ook geen contact mee, weinig of geen contact. En nu is het wonder, het grote wonder van God. En bedenk dat toch, liefde gemeente, dat dat Gods weg geweest is. Om armen en ellendigen het evangelie te verkondigen. En dat hij rijken arm maakt om plaats te maken voor zijn blijde boodschap. Of dat hij ze door de boodschap zelf ellendig, jammerlijk, arm en blind maakt. Maar dat zie je altijd opgaan. Het arm en het veracht en het geniet is het onedele en het onwijze heeft God uitverkoren. Opdat hij het geen iets is. Te niet zou maken, opdat geen vlees zou roemen bij hen. Dus die herders, dat waren zeer arme mensen, weinig of niet geacht. Het kon wel eens wezen dat de baas het erger vond als er een schaap doodging, als dat er een herder doodging. Dat kon wel eens zo zijn. Maar nou, de Heer in de hemel, die kent deze mensen. Die kent deze mensen. En nou is daar dat kindelijke geboren, dat Gods geschenk. Met de naam die hem gegeven is, voor hij in het lichaam ontvangen was. Jezus, ruimtemaker, redder, zaligmaker. Is er nog wat? Is er nog wat? O grote koning daar in uw schamelheid. Ver van Jeruzalem. Ver van Rome. Is er nog iets? Wat is uw deel? En zie eens dat God tegelijkertijd een koninkrijk bezig is te formeren rond dit. Kinderke, dat hij zelf aan en toe brengt en dat hij vele plaatsen en goed bekend staande mensen voorbij gaat op dit ogenblik. Zelfs een Gideon en een Anna in de tempel, zij moeten nog even geduld hebben. Maar hij wendt zich allereerst tot deze ellendige. Is dan hun armoede grond van Gods ontferming? Ganselijk niet. Maar wat ik daarvan zeggen moet, weet ik niet, want je kunt arm zijn en tegelijkertijd goddeloos rebelleren tegen de Heer. Maar toch zie je vaak in het leven niet vele rijken, niet vele edelen. Hij ziet uw roeping, broeder. En dat hij zich wendt tot het verachten en tot het niets zijnde. Want die mensen die hadden ook alles mee. Om van zichzelf niet te spreken als bekeerde mensen. Dat durfden ze niet. Bekeerde mensen. Bekeerde mensen, nou. Nee, in Jeruzalem daar woont wel volk. En daar woont ook wel volk. Maar bij ons, wij, dat wil niet zeggen dat ze niet bekeerd waren, maar in hun eigen oog, zeg ik u, in hun eigen oog waren die herders geen bekeerde mensen. Ik heb wel de blijdschap ook voorgesteld wat er in de harten van die herders geleefd kan hebben, maar dat staat niet allemaal in de Bijbel, daar valt de nadruk niet op. Je kunt de ene versje laten zingen en de andere een bijbeltekst laten noemen. Maar ja, dat staat niet in de Bijbel. Van de week heb ik nog gezegd. Het kan best zijn dat er een beetje uit had zitten kijken naar de schapen. Of dat er nog gevaar was. En de andere had zitten knikkenbollen bij het vuurtje. En een derde bezig is geweest om de klei een beetje van zijn sandalen af te schrappen. En een vierde aan het proberen om zijn vuile jas een beetje bij te schrappen. Kan ook best. Waarom? Waarom? Omdat het toen al net zo was als nu. Schapen mijner weide. Gij zijt mensen, maar ik ben de Heere, uw God. Dat is voornaamste. Dat is het grootste. Maar je kunt wel begrijpen dat als die mensen in een ogenblik geconfronteerd worden met zo'n boodschapper uit de hemel, dat die mensen van schrik het hoofd naar beneden buigen en hun handen voor de ogen slaan. Dat ze denken dat het met ons afgelopen is. Ja. Bij de mens is het al afgelopen met ons. Maar bij God is het zeker afgelopen. Want net als het licht komt, is er iets van de hemel dichterbij gekomen. Ja. Je zou zeggen, mannen, wat ben je toch bang? Nou, vind je dat vreemd? Als het op het ogenblik hier zou gebeuren dat een licht, lichter dan de zon, in ons midden zou schijnen. Wat zou er dan gebeuren? Denk je dat er dan één of twee op zouden staan en zeggen, ik ben bekeerd. Ik ben uitziende, ik ben dit en ik ben dat. Zolang wij in deze aardse tabernakel zijn, werkt de openbaring van de hemel, van de heerlijkheid, werkt vrezen. Die vrezen kan weliswaar weggenomen worden, maar wij zijn mensen. En uit dat mens zijn, dat zondaar zijn, ach, daar vloeit het uit voort. Als het licht maar eens gaat schijnen en op ons valt, dan zie je pas hoe zwart je bent, hoe vuil je bent. Dan zou je nog nooit door de aardse rechter zijn veroordeeld voor dit of voor dat. Maar als het licht wordt, hemelslicht, waar moet ik toch heen? Jesaja zegt, wee mijner, daar ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een onrein volk. En toen had ik het de Heere zag komen, de rechtsfijner gerichte, dat zijn buik beroerd en verrotting kwam in zijn gebeden. En Daniel, die nog mocht horen, zij zeer gewenste man, hij werd ziek en krank en zwak. En dit is dan nog maar een hemelbode, een engel. Maar die engel brengt al een stukje heiligheid en reinheid bij die kleine, nietige aardwormen, dat ze gelijk de nauw krijgen. De nauw krijgen. En als ze denken, het is afgelopen. Het is afgelopen met ons. Nou krijgen we onze straf. Dat hebben we verdiend. We moeten sterven. Wie zal God zien en leven? Kijk, als er geen zonde is, dan is er ook geen angst, zou je zeggen. Als er geen wet is, dan is er geen overtreding. Waar geen hemel is, zou je haast zeggen, dan is ook geen hel. Er is altijd die tegenstelling hemel en aarde, God en mens, want wij hebben hem verlaten en derven zijn heerlijkheid. En als nou die heerlijkheid Gods komt, een beetje dichterbij, en wij derven die heerlijkheid, dat wil zeggen, wij kunnen die heerlijkheid niet aan, wij kunnen dat licht niet opnemen in onze zielen. Want we zijn bewoners van een lege hut. Wat gebeurt er dan? Vrezen en angst. Angst, hier hoor ik niet thuis. Ik moet achteruit. Ik verga. Maar, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. De engel hoeft niet te zeggen, wee u, hoogvaardige. Wee u schriftgeleerde, die de sleutel der kennis hebt weggenomen, die zelf niet ingaat en anderen verhindert in te gaan. Hoeft de Heer niet te zeggen. De engel hoeft dat niet te boodschappen. De engel hoeft ook niet te zeggen wat Johannes eenmaal uitriep, toen hij ze tot fariseeën en schriftgeleerden tot zijn dood zag komen. Gij adderige broedsel, wie heeft u geboden te ontvlieden de toekomende toorn? Volk niet. Zie je hoe onderscheidenlijk alles ligt? Want, ach, dit zijn maar herders. Dit zijn maar herders. Die hebben niet zoveel pretenties. Dit zijn maar zondaren. En nou het licht gekomen is, durven ze helemaal hun hoofd niet meer op te steken. Ze verwachten het einde. De engel heeft een goede boodschap. Een goede boodschap. Hij verkondigt, deze herders, vrees niet. Vrees niet. Dat wil zeggen, laat de angst, de benauwdheid niet de boventoon voeren in uw ziel. Er is ook maar één waarachtig geneesmiddel tegen de angst en tegen de benauwdheid. Dat is het eeuwig evangelie, en ander is er niet. Je kan je angst proberen te verdoven. Je kan je angst proberen op allerlei wijzen weg te werken. Maar ik zeg u, er is maar één werkelijk middel tegen de angst. Dat is het heilige evangelie, door de Heilige Geest toegepast aan het hart. Je hebt wel onverschrokken mensen, maar als God wil, dan kan hij ze wel zo benauwd maken als het maar zijn kan. Dat ze wel in de grond kruipen willen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Wat is er te doen tegen de angst en de vrees? Tegen het geweten dat ons aanklaagt, dat we niet tegen één, maar tegen alle gepolde God zwaarlijk overtreden hebben. En misschien waren we nog wel mee bezig met het overtreden, terwijl het licht schijnt. Wat is het middel? Alleen de blijde boodschap. Ziet, ik verkondig u. Ik evangeliseer u, staat er eigenlijk. Grote blijdschap. Ik verkondig u. Let wel. Hoe zuiver de Heilige Geest hier alles deed opsteken. Je zou zeggen, de engel gaat spreken van het mens. Ik zal jullie eens even blij maken. Nee, het zit er wel heel dichtbij, maar het zou toch niet hetzelfde betekenen als wat hier staat. Dan, ik zal jullie eens blij maken, dan valt de klemtoon op ons en op onze blijdschap. Maar de blijdschap die in het hart van de herder zal zijn, dat zal een vrucht zijn van de verkondiging. Daarom staat er, zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Dat wil zeggen, de engel die komt niet een gemoedelijk praatje houden. Jullie zijn toch wel eens blij geweest, zeker. En jullie hebben toch wel eens een vriend gehad. En jullie hebben je knietjes toch wel eens gebogen. Daar is toch een arme herder niet mee te redden. En zoek dan eens hier naar en zoek dan eens daar naar en misschien dit en misschien dat. Nee. Dat is het wonder, het proclamerende. God laat het verkondigen. Hij verkondigt uw grote blijdschap. En die blijdschap staat zo centraal, die is er van Gods wegen. En zalig is hij die erin meegenomen wordt. En die mee mag. Maar de blijdschap, die is er. Want het komt uit de God der blijdschap aller verheuging. Die de volkene reine maaltijd bereidt van wet vol merk. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. Dat doet God. Ik verkondig u. Zie je de grote diepe betekenis van de verkondiging van het woord van God. En niet alleen zal die uw deel zijn, maar hij zal ook het deel zijn van al den volken. Uit alle geslacht, tong en taal zal deze boodschap verkondigd worden. En dan gaat hij verder door te vertellen, ik zit het best kort aan, dat u heden geboren is te zalig maken, welk is Christus de Heer in de stad David. Dat is toch ongehoord zeker, heden is u geboren. Alsof er niets belangrijker is dan geboren. Maar let wel op die ruime en onuitsprekelijk grote en tegelijk zo persoonlijke boodschap. Die alleen door het geschonken geloof omhelst wordt.
Maar dan wordt ze ook door dat geschonken geloof gemeld. De engel verkondigt dat heden niet alleen voor u of in u, maar dat heden u geboren is. Dat wil zeggen, herder, zoals je daar zit in je armoedigheid, in je nu heel voorzichtig opgeheven ogen, waar de vrees uit begint te wijken. Herder, zoals je daar zit met je armoedige plunje, je bent wel een uittekening van wie en wat wij geworden zijn. Armoedzaaier. In plaats van bekleed met het kleed van zijn been. En in plaats van glanzend in zijn deugden, zitten we daar neer onder de drek van de beesten. Zitten we daar als armoedige schepselen. Zo is de herder en zo zijn in ieder geval deze herder deel van Gods uitverkoren Sion. Zo armoedig, zo blind, zo ongeacht. En wat nou naar het oog van de fariseeën een zoontje is, het dat eenmaal door God zal worden weggevaagd met één grote klop. Daar zegt de engel nu tegen, u is geboren, u is heden geboren. Dat wil zeggen, in plaats van dit wat jullie zijn, wat jullie hebben, wat jullie te betekenen hebben. Wat is dat nou? Oh, niks, zeggen de herders in het licht. De herders in het licht zeggen niks. Wij hebben niks te betekenen. Goed zo. Nou, zoals jullie daar dan zo zitten, als van die onbetekenende, ijdele mensen, kinderen, een ademtocht gelijk. Zo moet ik u verkondigen dat u geboren is. Dat wil zeggen, er is wat volkomen gekomen in uw plaats. Dat wil zeggen, God heeft in plaats van uw verdoeming, uw vloek, uw gescheurde gewaad, uw besmeurde klederen, uw domheid en uw onverstand, heeft hij iets neergezet voor u in uw plaats, in uw oordeel, in uw vloek, in uw ledigheid. Want zo, herder, kunt gij toch ook God niet ontmoeten. Zo kunnen wij toch God niet ontmoeten met onze herderskleren aan. Met de reuk van de zonde en van de aarde aan, om dat kan toch niet. Dat stellen toch de rechte herders toe. Je kunt toch niet zo bij de koning der koningen terecht en bij de heren der heren. Dat is een onmogelijke zaak. Verre van dat, ze zouden zich een ongeluk schrikken. U zegt de engel, heden is u geboren. Niet alleen voor u dus, maar in uw plaats is hij geboren. In uw plaats is hij gewrocht als een borduursel in de schoot zijner moeder. In uw plaats heeft hij nu het levenslicht ontvangen. In uw plaats is hij nu in doeken gewikkeld en ligt in de kribbe. Dat is zo groot, mensen. Want daaruit kan alleen de waarachtige troost vloeien. Of ik, ellendige, als je gelooft tenminste dat je zo'n ellendige bent, zo'n totaal ongeschikt mens. Anders zeg je, nou, ik kom er toch wel. Of zoals, en dat is eigenlijk het spreken niet alleen van de modern, maar van ieder mens, geef mijn portie maar een fikkie. Want hij is veel te hoog en veel te groot. Maar waar het licht schijnt, daar komt toch de duisternis openbaar. Moest je zo voor de koning der koningen verschijnen, dat kan toch niet. U geboren, het kinderke. Ach ja, toen ze nog een kinderke waren. Toen hadden misschien hun ouders, of het zijn ook al herders geweest, arm moet zaaien. Maar toen was alles nog zo jong en zo fris. Toen ze nog kinderen waren, ja, toen waren het misschien wel hele lieve, knappe kindertjes in een wiegje of een ander plekje. Toen hebben ze ook aan moeders borst gelegen. Ze hebben ook de eerste woordjes leren stamelen en de eerste stapjes willen leren doen. Maar ja, ze zijn ouder geworden. En ouder geworden, dat betekent lelijker geworden. En geestelijk gezien betekent dat niet alleen die erfschuld, maar die erfsmet ook doorwerkt. Al zo heel gauw komt het uit in het leven. Ook van zo'n herderskind komt het uit dat hij de heerlijkheid God derft. Al gauw komen de eerste boze kreten. En het duurt maar een paar jaar, dan zeg je ja, dan kun je het bedachte kwaad soms al merken. Dan kan er al iets van bitterheid te zien zijn. Nee, als een herder terugdenkt aan alles, dan moet hij zeggen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. En reeds van het uur van mijn ontvangenis af het voorwerp van uw toorn. Het is nooit in orde geweest. Kijk, en nu komt de engel. En hij zegt, voor u, er is er één. Dat is een ander. En toch, zo arm en nog armer dan jullie. Want hij heeft zijn vaders rijk en schoot verlaten. Om hier op aarde te willen geboren worden. En zijn goddelijke natuur te verbergen achter de zwakheid van de menselijke natuur. Heden geboren. De zaligmaker, welk is Christus de Heer in de stad David. Ruimtemaker, de gezalfde, de beloofde, die tegelijk de Heer is, dat betekent de gebieder die de macht heeft. Hoewel hij nu in zijn samenheid en armoede daar nederig is, draagt God alle dingen door dat woord zijner kracht. Het kinderlijke. Dat hebben die herders dan ook wel nodig, het kinderlijke. Dat hebben ze wel nodig, het kinderlijke. Wat hebben ze aan elkaar in diepste zin? Wie zal zijn broeder kunnen verlossen? Wat hebben ze dan? Ja, ze durven nooit te praten met zulke mensen. Maar wat heb je dan aan een rabbijn of aan een schriftgeleerde of aan een fariseer? Al zou je met hem durven praten. Want die mensen zijn zo groot. Die zijn zo hoog. En als we naar die preken luisteren, naar die toepassingen, oh, dan wordt een herder steeds ongelukkiger. Trouwens, hij hoort niet thuis in de synagoge. Dat is voor nette mensen. Juist, zegt de Heere God, ik laat voor jullie prediken een boodschap, zoals in de synagoge vannacht niet te horen is. En ook niet op het tempelplein in Jeruzalem. Dit zal u het teken zijn, wat? Een vreselijk aanzien. Fariseer, een benauwende schriftgeleerde, een moderne Sadduceer, nee, niet van dat alles. Dit zal uw teken zijn, gij zult het kinderke vinden in zoeken gevonden en liggende in de kribbe. Dat is het teken, dat is een schoon teken voor herders, ja, voor herders. Dat is een schoon teken voor mensenkinderen. Die het woord van God geloven, zij zijn mensen. Want om bij de koning op audiëntie te komen, dat zit er voor ons niet in. De koning der koningen en heren der heren, die zou ons verteren en verbranden. Maar nu zegt de boodschapper van God, hij zult het kinderke vinden, in zoeken gewikkeld.
en liggende in de kribbe. O, daar zie je hoe de engel alle reuze tot reuze wegneemt. En mag ik het nu ook zeggen voor u, voor een ieder die zal denken op dit ogenblik, of zich zou gevoelen, ik ben bang, ik kan begrijpen, sterven is God ontmoeten. Sterven, dat betekent verantwoording afleggen voor alles wat in het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. En misschien ben je bang. Als ik daarover laat, denk ik dat ik dan niet bang ben, toch? Want ik kan voor God niet bestaan. Ik kan niet. Als hij mijn leven in het licht van zijn goddelijke aangezicht stelt. Zoals Psalm 90 daarvan spreekt. Hij stelt onze ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonden in het licht u aan. Nee, dan ben ik er aan. Niet half, niet drie kwart. Maar dan is het verloren. Dan is het verloren. Maar eer het zover is dat het vuur de doornen in brand zit. Eer het zover is dat alle goddelozen als een stoppel zullen vergaan. Eer het zover is dat de laatste goddeloze van de aarde zal worden uitgerust, de laatste zondag. Brengt God de wel aangename tijd en de dag der zaligheid. En zegt die Heere God uit de hemel tot deze herder. Je hoeft zo niet bij me te komen. Je mag mij aanschouwen in mijn kind, mijn geliefde zoon. Dan vlieg je niet gelijk in brand, want hij is arm geworden om u rijk te maken. En hij die rijk was, heeft alles verlaten om onder u te buigen. Zie je, dat is het wonder van het kerstfeest. Daar is een brandend vuur van Gods gerechtigheid. Daar is een onaantastbare heiligheid. Daar is een gloed die niemand uit kan houden. Al hebben we er misschien nooit geweest, dan waren we al weg geweest. Maar we weten het en ik geloof het. Want iets kun je er soms van in je ziel gevoelen. Iets. Oh, daar gaat het. De mens kan niet bestaan voor God. Maar als het nou zo is, kan ik toch wel begrijpen. Als er hier ook zijn die zeggen, ik ben bang. Ik ben bang. En nou zegt God, voor nou het vuur die doorn verbrandt, kom ik mijn zoon inbrengen in deze wereld. Als een kind, als een in doeken gewikkeld, in de kribbe, hij ligt daar. Hij om wie de wereld nog bestaat, die alles draagt, hij wordt gedragen. Hij wordt opgenomen en neergelegd. Zie, is dat niet de aard van het heilige evangelie? Is dat niet de aard van het woord des apostels die vrees heeft pijn? En is niet volmaakt in de liefde. Maar de volmaakte liefde drijft de vrezen naar buiten. En dit is als het ware het toppen van liefde.
dat God zijn zoon gegeven heeft. Tot een verzoening voor onze zonden in deze wereld.
Dat is een goede boodschap voor deze armzalige schepselen.
Je zou zeggen, jongens, hebben we het goed gehoord? Hebben we het goed gehoord? Ja, we hebben het goed gehoord. We zijn toch wel wakker? Dromen we? Waken we? Wat is er? Maar het is waar. Stilletjes meisjes in hun handen. Ik ben het toch. Ik.
Is dat nou de kerk? Ja, dat zie je nou de kerk. En terwijl ze nog vol verbazing staan te kijken, is er een leger van hemelse, een hemels heerleger van engelen, prijzende God en God verheerlijkende. Heere zij God in de hoogte en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Wat een kerkdienste. Jong. Dan zullen ze wel, ik laat die engelen dan nu rustig, daar zullen ze wel. Wat zullen ze wel? Misschien denkt u dat. Ja, zo is nou vlees en bloed. Zo is nou vlees en bloed. Holle jongens, wij hebben wat beleefd. Ik heb nou toch wat beleefd. Hier, nou ja, in de eerste plaats, gold een herder niet als getuige. Dus dat was ook nogal een moeilijk punt. Maar anders zou je zeggen, ik heb een getuige bij. Wij hebben engels gezien. En wij hebben horen praten. Wij hebben tegen ons gepraat. Die engel. Dat is toch wat? Ach ja, in het godsdienstige leven komen ook van die uitwachten voor. Ik heb het ook wel gekend van mensen die de godsdienst bestond eruit voor een groot deel dat de engeltjes om een lamp hadden zien zweven. En alle zulke vreemde dingen meer. Een soort visioenen. Daar moet je mee voorzichtig wezen.
Maar bij die herders was het echt waar. Nou, je zou zeggen, die mensen voelen zich zo belangrijk. Die mensen die hebben iets beleefd wat een goed bekeerd mens in onze tijd niet kan vertellen. Dat hij dat meegemaakt heeft. Die mensen zullen, nee, terwijl ze de engelen zien wegvaren naar de hemel. Testen. Laat ons dan heten gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is. Het welk de Heere ons heeft verkondigd. Voel je het? Voel je de zuiverheid van het werk? God, ja, wij zitten er weer gauw met ons eigen dingen tussen. Met ons eigen. Voel je het? Ze hebben niet naar een boekje gegrepen om te kijken. Waar zouden we nou bij ingedeeld zitten? Want we hoorden, laten we zeggen, bij de van verre staande. Maar nou mogen we ons toch wel rekenen tot de bevestigde. Of hoe je het ook noemen wil. Want wie kan ons dat navertellen? Dat ongeboren is in onze plaats. Een volkomen plaats bekleden. Ach nee, daar zie je nou de aard van het waarachtig geloof. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons eens kijken of het waar is. Nee, dat is onze godsdienst. Het is net zoals die 10 verspieden. Ja, het is allemaal wel waar. Het is een mooi landkamer aan. Prachtig. Kijk maar naar de druiven. Maar het zal wel een eeuwig en nog eens eeuwig en nog eens eeuwig wonder zijn. Trouwens, nee. Nee, mensen, dat kan niet. Zo wordt er ook vaak gepreekt. Net als die 10 verspieders zeiden, het is allemaal wel waar hoor. Het is kostelijk en het is groot, maar daar komen wij niet in. Nee. Het zal wel een eeuwig wonder zijn als er eens eentje zou bekeerd worden. Ja, die zien aan wat voor ogen is. Die mensen hebben gelijk. Voor het verstand hebben die mensen gelijk. Want denk erom, godsdienst bestaat voor 99% uit verstand bij de mensen. Hebben ze geen geluid?
dat de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden, dan moet de zondaar en de goddeloze verschijnen. Hebben ze geen gelijk dat ze daar al die reuzen zien en al die sterke vestingen? Hebben ze geen gelijk als ze ons voorhouden wat een diepgevallen zondaren dat we zijn en dat God naar zijn vrijmachtig welbehagen één uit een stad, één uit een dorp zalig zal maken? Maar wat die twee geschieders zeiden, die zeiden: mensen, God heeft gezegd en beloofd aan Abraham dit land. Mensen, broers, luister eens, we zullen ze opeten als brood. Want God is een waarmaker van zijn woord. Weet je wat de mensen dan zeggen? Ik zeg het nou in voor ons begrijpelijke termen. Tenminste voor de oudere mensen begrijpen. Oh, wat een verleiders. Wat een verleiders. Een mens op droggronden tanen aan insturen. Een mens op droggronden naar de hemel leiden. Zo wordt er gepraat. En iedereen zegt dat het waar is. Ja, want zo zal het nooit gaan. En zo zal het niet kunnen. En helemaal niet goed. Niemand heeft het in de gaten dat zo nauwkeurig dat beeld getekend staat in de tien geschiedenis. Ja, je ziet onze dominees er gewoon precies in uitgetekend. Heel mooi. En die twee, ja, tegenwoordig is een mens zo gauw bekeerd. Ja, ben jij al bekeerd? Hoe durf je te zeggen? Heb je zelf al van de Heeren ontvangen een kruimeltje geloof in dat kinderke? Dat hij nou niet alleen voor anderen, maar in mijn plaats gekomen is? Als dat niet zo is, dan moet je niet zo kletsen. Daar moet je niet aan meedoen. Want het is allemaal zo verschrikkelijk. Het klinkt, God de Heere, allemaal zo als vloeken in de oren. Daar heb je allemaal niks aan. Hé, laat ons heen gaan naar Bethlehem. Dus niet, laat ons eens kijken of dat het waar is. Nee, laat ons heen gaan naar Bethlehem, naar het broodhuis. En laat ons zien het woord dat er geschied is. Het is allemaal zo massief. En die herders, dat zijn zulke schriftuurlijke theologen opeens in een ogenblik. Laat ons zien het woord dat geschiet, dat gebeurt, dat geboren is. Het wel eens de Heere ons heeft verkondigd. Ze zeggen niet wat maar een engel. Maar ze geloven dat de Heere door middel van de engel het hun verkondigd had. Daar gaan ze dan. Ja. Een klompen kletteren door de straat. Sandalen is ook goed. Ik vind dat zo'n schoon verhaal. Voor de kinderen. En voor de grote mensen. Voor de oude mensen. Daar gaan ze. Gelijk een hert schreeuwt naar het water. Ze kunnen het allemaal niet bevatten hoor. Die mensen zouden nou niet in één keer een verhaal kunnen gaan vertellen. In die zin dat ze daar nou doorheen kijken allemaal. Ach. Wie kan er wel doorheen kijken? Wij kennen ten dele. En wij profiteren ten dele. Maar ze gaan. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En zij kwamen met haast. Met haast. Die geloven, die haasten niet, maar dat wordt altijd verkeerd uitgelegd. Je hebt een eigenwillige haast, een eigenwillig drijven van de mens. Die buiten God en zonder God en zonder de genade, met zijn ijver zonder verstand, denkt de muren te kunnen slechten van het ongeloven, van het bijgeloof. Terwijl hij nog geen seconde kan geloven in de levende God. En in die zin haasten niet die geloven.
maar ze neigen het oor om op Gods daden te wachten. Maar deze gelovigen die haasten wel, want het waarachtige geloof is in hun hart. Ze haasten zich naar het woord dat vlees geworden is. Dat kan niet anders. Dat klopt allemaal met elkaar. En ze kwamen met haas en vonden. Ja, want die zoekt vindt. Ik kan niet uitblijven.
Nou wordt er een woord gebruikt van vinden, dat aanduiden kan een aanhoudend zoeken. Op grond van het woord zou je dus kunnen zeggen, die wijzen naar het oosten, de ster, die wezen het pad. En ja, hier moeten we zijn. Maar hier zou het kunnen betekenen, ik zeg niet dat het zo is, maar de gedachte komt mij niet onaannemelijk voor. Want ze zijn gedreven door het woord. En dan komt het allemaal terecht, oh mensen, het komt terecht. Maar je kan wel eens de verkeerde deur binnenlopen. Hé, hey, honken, is hier soms, nee. Nou ja, daar. Daar was wel iemand die op het laatst liep daar. Achter die herberg daar. Goed. Ja, het kan zijn dat de Heere ze gelijk te gebracht hebben. Daar gaat het om. Maar het woord oorspronkelijk betekent vinden naar zoeken. Het kan ook wel dat de Heer het geloof beproeft. Want als je dan in Bethlehem komt en muziekkorf staat er niet. En de vlaggen hangen niet uit. En er staan geen wagens met mensen om te horen wat er allemaal aan de hand is en om te praten en te horen praten. Dan zou de moed je toch wel in de schoenen zinken. Wat is hier eigenlijk te doen? Het kan best geweest zijn hoor, een beproeving des geloofs, dat ze een paar huisjes hebben gehad en gekeken en Oh nee, hier is verder gestaan. En zij vonden. Wie? Het kind. Ja, dat vonden ze ook. Maar er staat, zij vonden Maria en Jozef. Wat hebben die er dan mee te maken? Let wel, de Heilige Geest wil ons zeggen. Het kindje gaat schuil achter vader en moeder. Daar gaat het schuil achter. Daar hij rijk was, is hij arm geworden. Daar zit Maria en Jozef. Die zien ze het eerst. Ja, die zijn nog aan het bijkomen van de vermoeienis misschien. Ja, ze hebben het kindje amper goed liggen in de kribben. Het eerste wat ze opvalt zijn Maria en Jozef. Zo arm is hij geworden. Ze zien geen stralenkrans. Ze zien daar niet een kind met een goddelijk weerschijnsel. Ze zien een vader, pleegvader en een moeder. En dan komt er achteraan en het kindje liggende in de krib. En toch gaat het daarom, om dat kindje. Maar de Heilige Geest laat het ons merken. Zo arm werd hij. Die Heeren hem zalig maken. Dat hij schuil gaat in ons kleed. In ons vlees. Zij vonden het, liggende in de krib. Daar kan verschil van mening bestaan over wat het geweest is. Sommigen die zogenaamd het kerstverhaal van alle romantiek hebben willen omdoen, die hebben vergeten dat zij met hun ruwe handen het hart eruit gesneden hebben vaak. en dat het anders is naar hun oordeel dan dat de kerk gedacht is. Dat was helemaal, in hun oog was helemaal niet zo armoedig en dit niet en dat niet en zus niet en zo. Maar ik geloof van wel en ik geloof dat het met de geest van de schrift overeen kan komen. Dat in die tijden was het wel ook de gewoonte om in de rotsachtige bodem een soort gleuf te hakken. Waar het voer voor de beesten werd ingelegd. Sommigen denken ook aan een houten padje dat aan een touw ophing. Maar ik denk altijd aan die gleuf in de grond. Waar misschien wat stro en wat doeken zijn neergelegd. Waarom zou je daaraan denken? Omdat het voor mij de geest ademt van het heilrijke wonder van de troon in de aarde. Reeds. En alleen bedelaar, blind en verminkte, die niet op hun benen kunnen staan, die zien het kinderke. Maar de fariseer stapt er gewoon overheen en gaat zijn weegjes. Want hij heeft een andere God dan de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Maar voor die herders ligt hij precies goed. Daar, in die kribben. Ze hoeven er niet naar te reiken. Ze hoeven zich niet op te werken. Nee, je zou zeggen, herders, ga maar op je knieën, voorover en kijk, daar ligt hij. Misschien mag je hem even vasthouden, van Jozef en Maria. En de tranen rollen zeker over hun gezicht. Het kinderke, liggende in de kribbe, Emmanuel, God met ons. Dat is mijn geloof. Om daarin nou de zaligmaker te zien. Want de mens kan spreken over een groot God. En over een God die wraak doet, het is waar. Maar al zou het alleen vandaag zijn, dan heb je nog dan dat evangelie der zaligheid vernomen. Die rijk was, is arm geworden om ons een zin. Maar geloof je nou ook in dat kinderke en in die lijdende en vernederde zaligmaker die hier al in lijden en vernedering een aanvang heeft gemaakt met zijn weg door het leven. Niet dat de geboorte op zichzelf zo'n vernedering is, of dat die armelijke doeken de vernedering zijn. Nee, dat hoorde er ook wel bij. Dat was uitzendig. Maar dit, dat hij zichzelf heeft vernietigd of ontledigd en de gestalte van een kind aangenomen heeft, die het geen roodgeacht heeft schuldige lijf te zijn. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende of inruilende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat is het wonder. Dat is de blijdschap. Dat kan alleen de Heilige Geest ons leren door het geloof. Anders ben je gelijk uitgekeken. En je gaat nooit meer terug. Wat moet je met hem doen? Dan te geloven dat hij met ons doet en met onze kinderen. En dat hij gekomen is om het onmogelijke werk te doen. En het onmogelijke mogelijk te maken. Dat kan hij alleen al doen. Nou, dan gaan ze weg. Als ze het gezien hadden, maakte ze al onbekend het woord dat hun van dit kindertje gezegd. Er is verschil van lezing, maar daar kom ik nu niet in. Maar zie eens de vrucht. Zij maakte bekend het woord dat ze van dit kinderke gezegd had, gehoord had. Het woord. Ze konden niet zeggen, dat was het punt niet. Het is zo'n leuk kindje, het is zo'n lief kindje, door blauwe ogen, bruine ogen, zwakke ogen. Nee. De vraag stond of viel met het eeuwig blijvende woord. Daar alleen, door het zelfs de hemelen gemaakt zijn. Daar staat het mee. Want die het woord verwerkt, is ook de zoon ongehoorzaam. En die heeft het leven niet. Het staat of valt bij en met het eeuwige woord. En dat ligt hier zo zuiver verslaan. Ze maakte bekend het woord dat ze van dat kinderke gehoord hadden. Dat hij is zaligmaker, Christus de Heere, ruimtemaker, verlosser van zondaren. Hoe is het woord der prediking nou in onze zielen? Mag je ook door genade zeggen, Heere, ja, ik geloof. Kom in ongelovigheid te hulp. Ja, Heere, ik, die er ook bij hoorde, wie heeft uw prediking geloofd? En aan wie is daar een zes, Heere, geopenbaard? Uit genade heb ik toch mogen geloven en mag ik zeker geloven. Dat hij waarlijk zijn, het kind, de zaligmaker, de Christus, die zijn dierbaar bloed is komen storten, ook voor mij. Want je leest ergens het woord der prediking, deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemeend was. Wij bidden God, dat hij het voor ons allen zo maken, dat we waarachtig geloven mogen in hem, die de armen met goederen vervult, die de dode levend roept, en die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Amen.